Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Het ondersteunen van de opleiding van seminaristen is één van de 8 terreinen waarop Kerk in Nood actief is. We nemen u mee op wereldreis langs de katholieke opleidingsinstituten. Vorige maand vertoefden we in Oost-Europa, daar waar het verhaal van Oostpriesterhul begon. Deze maand bezoeken we enkele projecten op de andere continenten. Op het einde van deze uitzending schenken we ook aandacht aan de actualiteit en spreken we diaken Victor Judin van de Oekraïense Orthodoxe Kerk over de oorlogssituatie in zijn land.
Maar we beginnen met een woord van mevrouw Uma Wijnands, de directeur van Kerk in Nood in België en Luxemburg. En ze vertelt waarom de hulp aan seminaristen voor Kerk in Nood zo belangrijk is.
Als gedoopte christenen is elk van ons geroepen door God zelf om te leven naar het voorbeeld van Jezus. Als we aan de specifieke religieuze roeping denken in onze kerk hier of in Europa, dan stellen we vast dat het aantal roepingen van mannen en vrouwen die door hun toewijding aan God de zorg voor zijn mensen opnemen, sterk daalt. Dat ontmoedigt sommigen. Anderen zetten zich als geëngageerde gelovigen op allerlei manieren in om toekomst te geven aan onze kerkgemeenschap. Blijf dit doen, want wij mogen samen het Rijk Gods op aarde vormgeven. In de Wereldkerk zijn er vele roepingen. Volgens Agencia Fides waren er in 2020 115.880 seminaristen, waarvan 14.009 seminaristen gesteund werden tijdens hun opleiding door Kerk in Nood, vooral in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa. De weldoeners van Kerk in Nood steunen 1 op de 8 seminaristen, waarvoor onze dank. En onze hulp omvat vele aspecten. Het geven van studiebeurzen, het bouwen en renoveren van seminaries, financiële bijdrage voor het drukken van religieuze literatuur enzovoort. We geven misintenties aan priesters die lesgeven in deze seminaries en ondersteunen hen in hun voortgezette of permanente opleiding. Deze maand zijn we de 40 dagen tijd ingegaan. Laten wij in deze tijd stilstaan bij onszelf en onze persoonlijke band met God en de anderen. Laten wij in deze vaste tijd blijven bidden om mannen en vrouwen die Gods liefde zichtbaar maken in deze wereld en voor onze eigen roeping als gedoopte christen.
Mevrouw Uma Wijnands verwees in haar schrijven aan de weldoeners, zowel in het begin als aan het einde, naar de betekenis van het doopsel. En daarover zingt ook de groep Sela.
In het water van de doop zien wij hoe God zelf belooft dat zijn naam voor goed aan ons verbonden is. Water dat getuigt en spreekt van de hoop die in ons leeft, dat Gods liefde voor ons niet verandert.
Christus in gelijk.
Kerk die wereld.
Afrika is het enige continent waar het aantal priesterroepingen toeneemt. Wereldwijd is meer dan 1 op de 4 seminaristen een Afrikaan. Daniel Abel Inalegwu voelde zich als kind al door het priesterschap aangetrokken. Eerst voelde hij alleen maar een kinderlijke bewondering voor de mannen van God in zijn parochie. Mettertijd werd echter de wens in hem steeds sterker om
niets anders te worden dan priester,
zoals hij het zelf uitdrukte. Hij trad toe tot de orde van de Augustijnen en volgt op dit ogenblik samen met 58 andere jonge mannen een opleiding om de kerk in Nigeria in deze moeilijke tijd te dienen. Okoye Kizito Chukwuebuka, die al zijn tijdelijke geloften afgelegd heeft, vertelt:
mijn leven als kloosterling is geweldig. Het is een leven van gebed, gemeenschap, studie en samenleven met medebroeders. Wij delen onze levenservaringen eendrachtig en zijn volledig op God gericht. Het is mijn innigste wens om Jezus Christus lief te hebben en hem te dienen. Indien het zijn wil is dat ik zijn priester word, dan hoop ik dat ik een trouwe en heilige priester zal zijn, die bereid is zijn leven voor anderen te geven, net zoals Jezus dat gedaan heeft.
De verantwoordelijken maken zich echter grote zorgen.
We lijden onder de slechte politieke toestand die de economische basis van het land vernield heeft. Het is triest dat wij, hoewel wij zo eenvoudig en spaarzaam mogelijk leven, het moeilijk hebben om de vele roepingen onder te brengen en voor hun levensonderhoud in te staan.
Zo klaagt de provinciaal Anthony Kano. Wie kan ons helpen zodat geen enkele jonge man die geroepen is om zijn leven aan God te schenken, moet weggestuurd worden? Ook de orde van de Karmelieten in de Centraal-Afrikaanse Republiek mag zich over talrijke roepingen verheugen. De Karmelieten vierden in 2021 het 50-jarig bestaan van hun missies in dit door geweld, armoede en crisissen geteisterde land. Alles begon in 1971 met 4 moedige Italiaanse missionarissen die zich op weg begaven naar verre en onbekende streken. Het zaad dat zij gezaaid hebben is ontkiemd.
Er is een boom ontstaan met rijpe vruchten en andere die nog in de groei zijn.
Zo zegt pater Federico Tringero. Daarmee bedoelt hij de 14 inheemse paters Karmelieten die al klaar zijn en de 43 jonge mannen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek en uit het buurland Kameroen die op dit moment in opleiding zijn. Aan hen behoort de toekomst van hun vaderland en hun kerk toe. Pater Federico merkt echter ook op:
de opleiding van al die jonge kloosterbroeders is een bijzonder grote uitdaging die wij elke dag opnieuw met groot vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid proberen aan te gaan.
Hij klopt ook dit jaar weer aan onze deur en vraagt om hulp. Wij hebben hem €25.000 beloofd. Wilt u een instrument van de goddelijke voorzienigheid zijn voor de jonge mannen die alles hebben achtergelaten om Gods roep te volgen?
Pater Federico Trinquero sprak over een boom met rijpe vruchten. Ik weet niet of hij daarbij aan een tekst van koning Salomo dacht: u brengt mij naar uw tuin, waar ik mag bijkomen. De takken hangen krom van rijpe vruchten. De oden van Salomo zijn liederen die door de eerste christenen in Syrië al gezongen werden, ongeveer 100 na Christus, en die nu opnieuw op muziek gezet zijn.
Ik ben vol goede hoop, want God heeft mij gesnoeid. Ruimte voor nieuwe groei. Mijn hart zal kunnen bloeien. God heeft iets goeds gedaan, want God snijdt met zijn geest. Zijn vrede maakt mij vrij. Ik zal de goede weg. Mijn huis. staat op die steen. Daar kan ik veilig bouwen. Het water dat God geeft, stroomde mijn leven in. Water dat eeuwig leeft, om altijd van te drinken. Ik dronk en zag het licht, ik deed mijn ogen dicht en zag wat waarde heeft. God wil mij alles geven, wat elke gek aan heeft, dat past niet meer bij mij. Ik draag wat u mij geeft, uw licht zal op mij schijnen. Ik ben een mooi stuk grond onder uw goede zon. Rust die van boven komt. Uw licht zal mij verwarmen.
U brengt mij naar uw tuin, waar ik mag bijkomen. De takken hangen krom van rijpe vruchten. De bladerkronen steken hoog de lucht in. Mooi glimmend fruit aan hoge, sterke bomen, met lange wortels in onsterfelijke grond. Vol heerlijk water uit de zingende rivier. Hier groeit het nieuwe leven, waar geen einde aan komt.
Voor de katholieke kerk is Afrika een continent van hoop. 1 op de 5 katholieken, 1 op de 8 religieuzen en 1 op de 9 priesters in de wereld woont op dit moment op het Afrikaanse continent. Bij de seminaristen ligt dat percentage nog hoger. 1 op de 4 jonge mannen, die momenteel voor het priesterschap in opleiding is, is Afrikaan. Het aantal priesterroepingen neemt elk jaar toe. Bijgevolg streeft de kerk in Afrika naar een intensieve geestelijke, menselijke en intellectuele vorming voor haar toekomstige herders. Ze is daarom onvermijdelijk afhankelijk van financiële steun van buitenaf.
Nigeria is een veelzijdig land. 514 talen, honderden etnische groepen, een natie van iets meer dan 200 miljoen mensen. Politiek gezien is het grondgebied verdeeld in 36 staten. Het is de dichtstbevolkte staat van Afrika en het is rijk aan grondstoffen. Het grootste deel van de bevolking profiteert hier echter niet van en de meeste Nigerianen leven in armoede. Dit leidt tot sociale spanningen die de laatste maanden en jaren steeds gewelddadiger zijn geworden. Corruptie en etnische conflicten zijn verdere hinderpalen voor de ontwikkeling van het land. Aangezien Nigeria 90% van zijn inkomsten aan olie te danken heeft, hebben grote prijsschommelingen ook verwoestende gevolgen voor de economie van het land.
Het christendom en de islam zijn de twee belangrijkste godsdiensten. Er is geen officiële telling van het aantal gelovigen, maar de algemene opvatting is dat christenen en moslims elk 46% van de bevolking uitmaken en aanhangers van traditionele godsdiensten 7%. Noord-Nigeria heeft een moslimmeerderheid met naar schatting 20% christenen. De islamistische terreurgroep Boko Haram, wat anti-westerse opvoeding betekent, haalt op een negatieve manier de krantenkoppen in het noorden van het land en heeft de dood van vele christenen veroorzaakt en deed duizenden bewoners hun huizen ontvluchten op zoek naar veiliger levensomstandigheden. Ook proberen steeds meer groepen van islamitische Fulani, nomaden die van de veeteelt leven, het land van boeren in te palmen. Deze boeren waaronder veel christenen, worden vaak afgeslacht. Het geweld is niet alleen religieus, maar ook sociaal, etnisch, economisch en politiek. Er is een mengeling van verschillende motieven en belangen. Voor velen is godsdienst slechts een middel om emoties los te maken en veranderingen af te dwingen. Ondanks al deze uitdagingen blijft de katholieke kerk in Nigeria het volk van God dienen, via sterke en groeiende christelijke gemeenschappen.
Dit is Kerk in Nood.
Het bisdom Maiduguri, dat in 1966 werd opgericht, telt 44 parochies en ligt in het noordoostelijke deel van Nigeria. Het beslaat een geschatte oppervlakte van 142.000 vierkante kilometer en is daarmee het grootste van het land. Het omvat de staten Borno en Yobe en het noordelijke deel van de staat Adamawa. Borno en Yobe bestaan uit semi-aride savannevegetatie. Landbouw en veeteelt zorgen voor het levensonderhoud van de overwegend landelijke bevolking van de regio. Alleen in de grotere steden zijn er kleinschalige handelsactiviteiten. In dat bisdom wonen ongeveer 7,3 miljoen mensen, overwegend moslims. De katholieke bevolking wordt geschat op 276.000.
Het bisdom Maiduguri is niet alleen de plaats van herkomst van de islamistische terreurgroep Boko Haram, maar ook het zwaarst getroffen door haar aanslagen. In de drie zwaarst getroffen staten, Borno, Adamawa en Yobe, zijn 1,8 miljoen mensen, zowel christenen als moslims, ontheemd geraakt en worden dagelijks mensenrechten schendingen gemeld. Sinds 2009 zijn meer dan 30.000 mensen gedood en meer dan 2.000 vrouwen en meisjes ontvoerd. Ook zijn in het bisdom meer dan 200 kerken, vele parochies, 25 scholen, 3 ziekenhuizen, 3 kloosters, winkels, evenals particuliere huizen en zakencentra verwoest. Sommige daarvan zijn met hulp van Kerk in Nood wederop gebouwd.
Hoewel er in de winter van 2019 en 2020 nog veel aanslagen plaatsvonden, lijkt de situatie nu wel wat rustiger. In de laatste weken van 2021 riep de regering van de deelstaat Borno de leden van Boko Haram op om hun wapens neer te leggen en zich te schikken. En deze stap wordt krachtig gesteund door de soldaten die hongerig zijn en willen dat die crisis eindelijk ophoudt. Volgens sommige kranten hebben al ongeveer 3000 voormalige terroristen zich overgegeven. De ernst van hun berouw, dat valt nog te bezien. Bovendien zal het niet gemakkelijk zijn hen in de dorpen te reïntegreren. Want de verwoesting en het leed dat Boko Haram heeft aangericht zijn zo groot dat vergeving, genezing en reïntegratie een langdurig en moeilijk proces zullen zijn.
In deze bijzondere context acht het bisdom het van cruciaal belang jonge mannen op te leiden voor het katholieke priesterambt, die het evangelisatiewerk op zich zullen nemen en zullen zorgen voor de geestelijke groei van het volk van God. In Psalm 110, toegeschreven aan koning David, zingt hij: "Zoals Melchizedek bent u priester voor altijd. You are a priest forever."
Lord,
In Nigeria duurt het 9 jaar om een priester in een van de seminaries op te leiden door middel van filosofische en theologische studies. Elk vormingsjaar duurt 9 maanden, van oktober tot juni, en omvat zowel academische als pastorale activiteiten. Gedurende deze periode heeft de seminarist, terwijl hij lessen volgt, de gelegenheid om andere activiteiten te ontplooien, zoals ziekenbezoek, scholen, het geven van catechismuslessen enzovoort. Tijdens de zomer, van juni tot augustus, wordt de seminarist toegewezen aan een parochie voor een stage. Daar maakt hij kennis met de parochianen, de verschillende kerkelijke stromingen, leidt hij misdienaars op, leidt hij kerkdiensten als er geen priester is en organiseert hij gebedstijden met de gemeenschap. In september heeft de seminarist een pauze van 4 weken. Hij maakt van deze tijd gebruik om familie en vrienden te bezoeken. Dit alles is gericht op de vorming van de hele persoon ter voorbereiding op het katholieke priesterschap.
Het leidt geen twijfel dat wij een leidende kerk zijn, maar zelfs te midden van deze grote vervolging blijft de goede Heer zijn kerk zegenen met meeroepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.
Zo stelt monseigneur Oliver Doumé, bisschop van Maiduguri.
Het bisdom telt 50 seminaristen in verschillende stadia van hun opleiding. 28 van hen studeren aan het grootseminarie van Sint Augustinus in Jos, 7 aan het grootseminarie van Sint Thomas van Aquino in Makurdi en 4 aan het seminarie in Bari en 11 doen hun 1-jarige pastorale ervaring op. Door de veiligheids- en gezondheidscrisis in het land hebben vele gezinnen hun bronnen van inkomsten verloren en zijn ze in armoede vervallen. De gelovigen kunnen niet meer bijdragen aan de financiering van de uitgaven van het bisdom en de gezinnen van de seminaristen kunnen hun studiegeld niet meer betalen. Daarom heeft bisschop Doumé aan Kerk in Nood gevraagd om de kosten van zijn seminaristen te helpen financieren. Om het bisdom in staat te stellen deze toekomstige priesters op te leiden, heeft Kerk in Nood financiële steun toegezegd voor €20.000 om het collegegeld, boeken, medische kosten en voedsel te helpen bekostigen. Met €340 per jaar kunt u al een seminarist in Nigeria in staat stellen om zijn roeping te volgen.
Het koor van de Universiteit Nnamdi Ezikiwe in Nigeria zingt voor ons het Ave Maria in het Igbo, een van die vele talen die het land rijk is.
Thank you.
Van Afrika reizen we naar Azië, meer bepaald naar de Indonesische archipel. Indonesië is het grootste land ter wereld met een moslimmeerderheid. Het heeft een opmerkelijke overgang gemaakt van een autoritair militair bewind naar een meerpartijendemocratie. De leidende staatsideologie, die bekend staat als de Pancasila, wat 5 beginselen betekent, geeft de visie op het bestuur van het land aan. Geloof in een godheid, een rechtvaardige en beschaafde mensheid, nationale eenheid, democratie en sociale rechtvaardigheid. Hoewel deze filosofie beperkingen kent voor de vrijheid van godsdienst of overtuiging, is het in wezen een filosofie die is ontworpen om het pluralisme te beschermen in een overwegend islamitische natie. De katholieke missie in Maumere begon toen paters Dominicanen in 1566 arriveerden en langzaam het katholicisme langs de kust van Flores verspreiden. In 1613 telde Maumere 200 katholieke gezinnen. In 1863 arriveerden 2 jezuïeten in Maumere en ontwikkelden de missie verder. In 1873 werd de Sint-Jozefskerk gebouwd, die vandaag de dag dienst doet als de kathedraal van het bisdom. Er kwamen steeds meer jezuïetenpriesters en ook zusters en broeders van andere congregaties en zij bouwden nieuwe missieposten en scholen. Tot op de dag van vandaag zijn de broeders en zusters actief betrokken bij het onderwijs en dankzij hun missionaire inspanningen is de katholieke kerk op het eiland aanwezig. Het interdiocesaan grootseminarie van Sint-Petrus Rita Piret is het bisdom Maumere is gelegen op het eiland Flores, op 13 kilometer van de zee. De naam Flores is afgeleid van het Portugese woord bloemen, het eerste wat Portugese zeelieden op de kust zagen toen zij in de 16e eeuw op het eiland aankwamen. Op het eiland Flores verschuiven de officiële statistieken van Indonesië. In geen ander deel van het land is de katholieke kerk zo aanwezig als hier. In het bisdom Maumere is bijna 90% van de bevolking christen. De meesten van hen zijn eenvoudige boeren met zeer lage inkomens. De rector van het seminarie, pater Philippus Dien, beschrijft het leven in het grootseminarie van Sint-Petrus Rita Piret als volgt.
De instelling leidt seminaristen op uit 5 bisdommen in de kerkelijke provincies. Elk van hen heeft een unieke culturele, linguistische en sociale situatie. Maar allen hebben dezelfde droom: herder worden voor Gods kudde. Hun unieke verschillen worden de belangrijkste kracht van de gemeenschap. Want samen groeien ze en samen mogen ze een priesterlijk hart hebben in de Heilige Geest om de weg te volgen die Jezus wijst.
Broeder Tevin Laurie is een van de seminaristen van het aartsbisdom Ende. Hij komt uit Mumbai, een stad aan de noordkust van Flores, en studeert sinds 2 jaar filosofie. Hij geniet met volle teugen van de opleiding.
Het seminarie is mijn tweede thuis. Het is de plaats waar ik troost en veiligheid vind voor mijn reis naar het priesterschap. Mijn vrienden zijn nieuwe broeders in mijn leven.
Het grootseminarie van Sint-Petrus Rita Piret is dringend aan renovatie toe. Het gebouw is zeer oud, want het is gebouwd in de jaren 1960 en reparaties zijn lange tijd uitgesteld. Vooral het dak van de slaapzalen waar de seminaristen slapen is ernstig aangetast door weer en wind. Tijdens het regenseizoen druppelt er water uit het plafond, waardoor de gezondheid van de seminaristen in gevaar komt. Deze situatie verstoort ook de dagelijkse gang van zaken. Omdat ze 's nachts niet kunnen slapen, hebben de seminaristen moeite om zich op hun studie te concentreren. Bovendien moeten de toiletten dringend worden hersteld. Er zijn niet genoeg toiletten voor de seminaristen en de toiletten die er zijn, zijn verouderd. De seminaristen hebben zich al veel moeite getroost om plaatselijk aandacht te vragen voor deze situatie. Zij organiseerden fondsenwervende evenementen, zoals concerten bijvoorbeeld, en zamelde geld in voor de renovatie. De lokale bevolking is echter arm en is niet in staat om bij te dragen aan een langdurige renovatie van het gebouw. Daarom heeft Kerk in Nood besloten de renovatie van het seminarie te steunen met €22.414, zodat de seminaristen een fatsoenlijk onderkomen hebben en zich kunnen concentreren op hun studie. Met dit bedrag zullen het dak van de slaapzaal, de toiletten en de deuren en ramen in het seminari worden hersteld. De rector van het seminari onderstreept dat de gerenoveerde kamers zullen worden toevertrouwd aan de seminaristen die verantwoordelijk zullen zijn voor het onderhoud en de schoonmaak. Met €975 zullen 6 nieuwe toiletten worden geïnstalleerd. Met een bijdrage van €1.600 kunnen de ramen en ventilatoren in de slaapzaal van de seminaristen worden vervangen.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Kerk in Nood is zeer begaan met de situatie in Oekraïne. We spraken deze week met Victor Judin uit Leuven. Hij is diaken bij de Oekraïens-Orthodoxe Kerk. Laten we luisteren.
Kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne op donderdag 24 februari 2022 bracht Victor Judin een vlag van zijn geboorteland naar het secretariaat van Kerk in Nood te Leuven. Hij woont hier al vele jaren met zijn Belgische vrouw. Natuurlijk is hij de afgelopen tijd zeer bezorgd over de huidige omstandigheden voor zijn familie in Oekraïne. Zorgen die hij met ons deelt tijdens een exclusief interview in onze studio. Hallo Victor, bedankt dat u in deze moeilijke tijd voor u en uw familie naar ons wilde terugkomen voor dit gesprek. Kunt u ons eerst even uitleggen wat deze oorlog specifiek voor u en uw familie betekent?
Dank u wel, Dorien, voor de uitnodiging. Ik moet wel zeggen, iedere oorlog is een ramp. Dat is een absurd. En vooral binnen een christelijke context. Dat is verwijst terug naar de zonde van Kain, die zijn broer vermoord. En in een oorlog, dat gebeurt in duizenden en duizenden keer meer. Dat is eigenlijk een ramp die je kan zelfs niet voorstellen op het niveau van zonde. En nog straffer gebeurt dat eigenlijk in tegenwoordige omstandigheden in Oekraïne. Omdat de oorlog hier is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Tussen de twee volken die zeer dicht bij elkaar zijn. Zo dichtbij dat je soms kan zelfs moeilijk een verschil zien. Dat is zo evident bijvoorbeeld ook in mijn familie. Mijn moeder is een Oekraïner, mijn vader is een Rus. En ze houden van elkaar, ze leven met elkaar meer dan 60 jaar. Ik ben zelf eigenlijk de vrucht van hun liefde. Ik ben de eenheid van tussen de twee volkeren. Ik hou van beide culturen, van beide talen, beide afkomsten. Dat is zo normaal voor mij. Ik heb ook een broer die ook in Letland woont, die ook in beide talen spreekt. Dat is helemaal bijzonder normaal. En dan, bovendien, ik ben getrouwd met een Vlaamse vrouw die hier in Leuven geboren is en we wonen samen. Leuven is mijn ook thuis geworden. Dat is zeer mooi voor mij persoonlijk. En dan, hoe absurd is dat opnieuw, hoe dubbel absurd is die oorlog, want dat eigenlijk splitst de hele bevolking, ook eigenlijk het veroorzaakt voor veel misverstand binnen families, tussen de vrienden. En nu, u vraagt mij eigenlijk persoonlijk in mijn familie, ja, er is een oorlog die eigenlijk wel nu 10 dagen geleden begonnen was. En mijn ouders wonen in het westen Oekraïne. Dat is fijn, dat eigenlijk daar geen grote batailles aan het gebeuren zijn, maar dat kan op ieder moment naartoe komen. Dus ik ben bijzonder bezorgd over mijn ouders. Ik weet niet wat moeten zij doen. Moeten zij daar blijven? Omdat eigenlijk dat is hun thuis. Eigenlijk ze hebben daar altijd gewoond. Ze hebben vrienden, ze hebben huis. Alles is goed voor hun. En plotseling, je weet nooit wat zou er binnenkort gebeuren als dat die streek wordt veroverd. Ja, dat wordt Rusland, dat worden andere regels. De economie zou waarschijnlijk eigenlijk kelderen. Ze zullen eigenlijk vele vrienden de plaats verlaten. Als dat Oekraïens nog bleef, dat kan zijn dat eigenlijk wel een stukje Oekraïne bleef, die daar ook grote moeilijkheden hebben. Ja, misschien dat zou ook goed zijn als mijn ouders ook hier naartoe komen, of bij mijn broer in Letland. Maar dat is niet evident, omdat mijn ouders al wat oud zijn. En dat is hun gezondheid ook, dat niet altijd toelaat. Zij zitten ook met veel zorgen daarmee. Naar een ander land te gaan, dat betekent een andere taal spreken, een nieuw netwerk van vrienden te maken. Van alles en nog wat. En natuurlijk financiële, economische bezorgdheden. Het is eigenlijk ongelooflijk moeilijk.
Tijdens een persconferentie van Kerk in Nood op 4 februari 2022 sprak de grootaartsbisschop Monseigneur Sviatoslav Shevchuk van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk reeds over de gevolgen van het conflict, dat momenteel geleerd is, maar dat eigenlijk al 8 jaar aan de gang is, want de spanningen met Rusland, vooral in de oostelijke gebieden van het land, dateren van 2014. Hoe beschrijft u precies de situatie in Oekraïne voor de militaire invasie?
Ja, ik ben volledig akkoord met monseigneur Sviatoslav dat eigenlijk die oorzaken van de tegenwoordige conflicten liggen eigenlijk veel vroeger dan eigenlijk wel 1 week geleden of 2 maanden daarvoor. Ik zou wel eigenlijk wel dat eigenlijk verbinden met de bepaalde houding van de president van Rusland, Vladimir Poetin. Ik denk dat zijn twee belangrijkste stellingen die ik daaraan kunnen zetten. Ten eerste dat Poetin komt uit het milieu van de mensen, van vrienden, van nog Sovjet-Unie. En hij was daar opgegroeid geweest, zoals mijzelf ook. Dus ik kan het ook ergens begrijpen. In die tijd was de tijd van de Koude Oorlog. En splitsen tussen het Westen en het Oost-Europa, kapitalistische en communistische instelling. En dan, Poetin denkt nog steeds over de wereld in de termen van die splitsen. Zoals eigenlijk nog in Yalta onderhandelingen in 1943 geweest, dat de wereld was meer of minder in 2 gesplitst geweest voor meer dan 50 jaar. Hij wilde eigenlijk die tijd terug. Sovjet-Unie is uit elkaar gevallen in 1991. En in zekere zin, je kan spreken dat de Sovjet-Unie heeft die oorlog, Koude Oorlog, verloren. Poetin noemt die gebeurtenis als de grootste tragedie van de 20e eeuw. Merk dat op, dat is niet de Holocaust of wel de Tweede Wereldoorlog, maar het eind van de Sovjet-Unie. Dus wat je wilt een soort van revanche. Dat de Sovjet-Unie terugkomt met dezelfde ideehoede, in welke zin dat opnieuw de wereld wordt gesplitst in 2 en de helft daarvan is van Amerika, de andere helft is van Rusland. Dus zeker en vast alle landen van de voormalige Sovjet-Unie, zoals Wit-Rusland, Georgië, Moldova, Oekraïne, zouden eigenlijk terug in de sfeer van invloed van Rusland komen. En in principe dat eigenlijk Rusland mocht daar doen wat ze willen. Ja. Natuurlijk is die idee goed is een beetje absurd, want Poetin heeft geen communistische ideeën meer zoals toen dat was. Communistische idee was misschien een verkeerde idee, maar toen tenminste was dat zeer consistent. Dat ging over de steun aan de arbeiders, de mensen die minder hebben, en zo enzovoort. Maar dan er is ook nog de tweede punt, die eigenlijk wel gaat over de ideeëngoed van Poetin. Is namelijk de pan-slavistische idee. Dat eigenlijk dat zou zeggen dat alle, of de idee van Ruskij Mir zo genoemd, dat eigenlijk alle Slavische volkeren maken een eenheid. En die eenheid in principe meer of minder Russisch is. Dat betreft vooral drie volkeren, de Russische, Oekraïnse en Wit-Russische, die volgens Putin eigenlijk meer of minder dezelfde volk is. En dan als Oekraïners of Wit-Russen zeggen, als ze Oekraïners of Wit-Russen zijn, dat is niet waar. Ja, dat zijn de Russen die eigenlijk doen alsof ze iets anders zijn. En dan hij eigenlijk eist dat eigenlijk, ze eigenlijk terug naar die idee goed keren. En dan eigenlijk wat gebeurde ook in werkelijkheid in 2014 was een pro-Russische president in Oekraïne, Viktor Yanukovych. Die was een soort of een poppetje in de handen van Poetin volgens mij. En die Oekraïnse volk ze kwam in opstand tegen die president en ze hebben hem weggejaagd. En dan, de Oekraïners waren daarvoor gestraft geweest door de annexie van Krim en dan ook de steun aan de separatistische beweging in Donbass. En sindsdien die problemen eigenlijk bleven hangen. En dan die Russische televisie in Rusland eigenlijk wel maakt een grote misbruik van de situatie. Want er komt een consistent beeld op de Russische televisie dat het Oekraïnse volk is bezig met het Russische volk weg te jagen, of zelfs eigenlijk een soort van genocide. Ze spreken over genocide van de Russische bevolking in Donbass en eigenlijk ook ergens op het niveau van de hele Oekraïne. Dat in Oekraïne is de macht in de handen van de nazi's en van de junta. Ze spreken al die straftaal. En dan die mensen moeten eigenlijk weggejaagd worden en die situatie moet aangepast worden. En dan eigenlijk in het begin van deze oorlog heeft Poetin verklaard om twee doelstellingen waar te maken. De ene was demilitarisatie van Oekraïne en de tweede is denazificatie van Oekraïne. Demilitarisatie, dat zou zeggen dat alle wapens van Oekraïne moeten weggegeven worden, waarschijnlijk naar Rusland toe. En ten tweede dat Rusland zou eigenlijk wel een check-up doen ten opzichte van de politieke stellingen van bepaalde mensen. Dus er zouden worden eigenlijk zwarte lijsten gemaakt van de mensen die pro-Oekraïn zijn en worden als nazi's beschouwd. En dan ze worden ook in principe gestraft. En dat zijn eigenlijk de die reden voor de oorlog.
Є на світі місце дороге, там чекає завжди мене, мати повна ласки і любові, і зиває дитину, прийди, Маріє, ти наша надія, Маріє, ти серце нам дай. Маріє, душа хай радіє, Маріє, ти нас не лишай. Де потіху маю я знайти, хто мене потішить до біді? Лиш одна, Маріє, ти одна, поміч нам силає все блага. Маріє, ти наша надія, Маріє, ти серце нам дай. Маріє, душа хай радіє, Маріє, ти нас не лишай.
согрехавшитя своє праві, ні тебе, Маріє, не люби, блудним сином до тебе йду, бо пізнав я твою доброту. Маріє, ти наша надія, Маріє, ти серце нам дай, Маріє, душа хай радіє, Маріє, ти нас не лишай. Я щасливо чую себе я, як радіє ти нес, душа моя, скарб найліпший у житті знайшов, знов до тебе, Маріє, прийшов. Маріє, ти наша надія, Маріє, ти серце нам дай, Маріє, душа хай радіє, Маріє, ти нас не лишай, Маріє, ти наша надія, Маріє, ти серце нам дай, Маріє, душа хай радіє, Маріє, ти нас не лишай.
Zoals u wellicht weet, is een van de pijlers van de missie van Kerk in Nood het informeren over schendingen van godsdienstvrijheid in de wereld. De opkomst van Russische troepen in Oekraïne roept zorgen op over de vrijheid van godsdienst in het land, waar 85% van de bevolking christelijk is, waarvan 69% deel uitmaakt van de orthodoxe kerk, terwijl ongeveer 11% katholiek is. Denkt u dat religie een rol speelt in dit conflict?
Ja, ik denk wel. De religie speelt wel een redelijk grote rol in dit conflict, volgens mij. Want de situatie, religieuze situatie in Rusland en Oekraïne ligt anders. Ja. In Rusland heeft de Russische orthodoxe kerk een grote invloed op alle zaken. En Vladimir Putin is orthodox en hij komt heel vaak tevoren in publiek met de patriarch Kirill, met de hoofd van de orthodoxe kerk. Hij gaat regelmatig naar die kerk, vooral tijdens de religieuze feesten. Hij wordt uitgenodigd voor alle bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld in 1000 jaar van het bestaan van Russische kloosterleven op Berg Athos. Je gaat daar naartoe, je zit in een troon van een Byzantijnse imperator. Ja, al die zaken zijn eigenlijk wel tekenen, eigenlijk bepaalde houden van de Russische stad naar de kerk toe en van de kerk naar de Russische stad. Er wordt een orthodoxe onderwijs aangeboden in op scholen met een vak basis het basis van de orthodoxe cultuur. Er zijn wel kapelanen van de orthodoxe kerk in het leger en dat is een beetje ook een soort of ideologische inzet van de kerk. Dus, en dan ook de kerk kreeg enorm steun van de Russische staat, alhoewel formeel gezien is er een splitsing tussen de kerk en staat in Rusland. Maar in werkelijkheid wel kreeg de Russische orthodoxe kerk vele voordelen. Dus bijvoorbeeld er worden enorm veel kerken teruggegeven aan de kerk tijdens deze regime. En dat de kerk voelt toch zich een beetje afhankelijk van de stad, omdat eigenlijk een zo'n grote steun krijgt. Dus de Russische kerk eigenlijk voelt zich eigenlijk wel op haar gemak met deze regime. Maar op de andere kant, dat is volledig een andere situatie, zelfs met de andere christelijke confessies. Er zijn eigenlijk weinig katholieke kerken in Rusland. Ik heb ooit met Boris Hudziak, een bischop van Oekraïnse Grieks-Katholieke kerk gesproken. Hij zei eigenlijk wel, ze zijn niet toegestaan om de kerk eigenlijk te stichten in Rusland. Dat gaat niet. Nog de protestantse kerken eigenlijk kregen weinig steun in de staat. Sommige van die protestantse kerken worden zelfs vervolgd. Er is een speciale wet in Rusland gemaakt over de buitenlandse agent, zo wordt genoemd. Dat kan iedere politieke organisatie zo genoemd worden, maar ook een religieuze organisatie. Bijvoorbeeld de getuigenissen van Jehovah zijn dan eigenlijk buitenlandse agent. Er zijn sommige pastoors van deze beweging die worden gearresteerd en vastgezet. Ja, ik kan daarmee eigenlijk akkoord of niet akkoord zijn, dat is een andere kwestie, maar eigenlijk wel, hier gaat eigenlijk over de werkelijke vervolgingen van deze bewegingen. Het gaat een beetje te ver, volgens mij. Maar de situatie in Oekraïne is anders qua religieuze instellingen. Zoals u hebt wel zelfs vermeld met de cijfers, dat is juist dat de orthodoxe kerk is de grootste kerk. Er is ook katholieke kerk, Grieks-katholieke kerk, die eigenlijk dezelfde ritus met de orthodoxe gebruikt. En er zijn ook aantal van protestantse bewegingen die ook werkzaam zijn in Oekraïne. Ze zijn niet vervolgd. Dus eigenlijk is redelijke vrijheid van godsdienst in Oekraïne, wel in ieder geval groter dan in Rusland. Maar ook, er is ook een zeer speciale situatie binnen een orthodoxe kerk. Er zijn nu twee grote orthodoxe kerken. Eén van de patriarchaat van Moskou en de andere van eigenlijk van de lokale Oekraïnse kerk. Het is wel een beetje verwarrend, omdat beide kerken noemen zichzelf Oekraïnse kerken. Want de patriarchaat van Moskou noemt zich Oekraïnse orthodoxe kerk, en de patriarchaat van Oekraïnse kerk noemen ze de orthodoxe kerk van Oekraïne. Dat is moeilijk, zelfs het verschil zelfs in de naam te zien, maar qua nationaliteit en qua de oorsprong, dat is eigenlijk, maakt wel wat verschil. Ja. De Oekraïnse kerk van patriarchaat van Moskou is verbonden met de kerk in Rusland. En het hoofd van die kerk is patriarch Kirill, die eigenlijk wel in een andere stad zit. En alhoewel deze kerk heeft wel redelijke zelfstandigheid, zogenoemde autonomie, ja, maar nogthans zijn de beslissingen van de synodes van de Russische Orthodoxe Kerk zijn verplicht voor deze kerk. En de bischop van deze kerk zitten ook in de concilie van de Russische Orthodoxe Kerk. Dus dat is eigenlijk wel redelijk invloed vanwege van Rusland en de Russische kerk. Op de andere kant is die andere tweede Oekraïnse kerk. Die bestaat eigenlijk uit eigenlijk drie voormalige kerken die tot het jaar 2019 nog bestonden. Een patriarchaat van Kiev, Oekraïnse autocefale kerk en nog een stukje van de patriarchaat van Moskou waren ze samengekomen en hebben een nieuw kerk gemaakt. Ja. En deze kerk kreeg eigenlijk een zegen en een steun van de Griekse orthodoxe kerk. En de Griekse Orthodoxe Kerk heeft deze kerk als een autocefale Oekraïnse kerk verklaard. Ja. Maar deze kerk wordt niet erkend door de Russische kerk. En dus dat betekent dat in werkelijkheid in Oekraïne bestaan twee verschillende orthodoxe kerken. Ze zijn beide kanoniek, maar ze erkennen elkaar niet. En er is een werkelijke schisma binnen de Orthodoxe Kerk, ook tussen de Grieken en Russen. De Russen wegens situatie in de Oekraïnse kerk. Dus de situatie is zeer, zeer ingewikkeld. Maar hoe komt het eigenlijk met de tegenwoordige conflicten? Dat is ook eigenlijk zeer, zeer speciaal natuurlijk. Want de Russische orthodoxe kerk is aanwezig in Oekraïne. Maar natuurlijk ook dat is de kerk van het land die Oekraïne aanvalt. Dus eigenlijk voor die kerk is de situatie is bijna onmogelijk. Het is zo ingewikkeld. Dus ze moeten eigenlijk beide partijen steunen. Maar hoe kan je aan de agressor steunen en eigenlijk de slachtoffer? Dus dat brengt ook veel onzekerheid binnen de kerk. Er zijn sommige priesters die eigenlijk zeggen dat ze kunnen niet meer eigenlijk hun patriarch bijvoorbeeld tijdens de diensten hernoemen. Sommige priesters verlaten de kerk. Dat gebeurt omdat eigenlijk er veel onzekerheid. Maar op de andere kant ook voor de Oekraïnse kerk, want die autocefale Oekraïnse kerk is dat ook ingewikkeld. Want indien Rusland zou Oekraïne veroveren, zou die kerk zeker en vast vervolgd worden. We spraken over de zwarte lijsten van de Oekraïners van zo'n nazistische neiging. Zou eigenlijk ook zo de Oekraïnse kerk kunnen betreffen. Ja? En er zijn ook veel mensen die zijn daarvan bijzonder bang. Eigenlijk nu tijdens de conflicten steunt de Oekraïnse orthodoxe kerk eigenlijk zelfs soms wel zelfs van beide kanten die Oekraïnse verdedigers. Ja, vooral de Oekraïnse kerk van autocefale bewegen. We kennen vele verhalen dat eigenlijk van de priesters die bleven eigenlijk bij hun volk, bijvoorbeeld nu in Kiev. Ik ken ook een paar zeer goede priesters die eigenlijk wel bijvoorbeeld bracht zijn familie in veiligheid in het westen van Oekraïne en daarna kwam terug met zijn auto om in Kiev te blijven bij zijn bij de verdedigers. En dan hij komt ook regelmatig op, met uitzendingen uit Sofia Kerk, dat is de hoofdkerk van Kiev, met de speciale gebeden voor het volk, voor de verdedigers van Oekraïne. Maar je ziet dat eigenlijk die conflicten, die situatie in kerk bijzonder verergert. En eigenlijk dat zou ook betekenen dat de splitsing gaat nog verder en straffen in. En dan ook de mensen binnen de kerk moeten ook zeer duidelijke standpunt nemen op wiens kant ze staan. En dat is soms ook zeer gevaarlijk voor die mensen.
Dit is Kerk in Nood.
Ja, Victor, u zegt het zelf, ondanks de moeilijkheden en beproevingen heeft de kerk inderdaad beloofd om haar gelovigen niet in de steek te laten. En niet alleen de vluchtelingen die het land doorkruisen te helpen, maar vooral ook degenen die niet kunnen vluchten, door ze bijvoorbeeld in de kelders van kerkgebouwen op te vangen. Daarom schenkt Kerk in Nood een onmiddellijke noodhulp van 1 miljoen euro voor priesters en religieuzen om hun aanwezigheid in parochies, weeshuizen, tehuizen voor alleenstaande moeders en rusthuizen te versterken, die de uitdaging zullen moeten aangaan om te overleven in een klimaat van stijgende kosten, ook na de oorlog nog. Aldus de president van onze katholieke hulporganisatie Thomas Heinekelderen. Wat ziet u als de belangrijkste noden voor de bevolking van Oekraïne? Niet alleen nu, maar ook op lange termijn.
Ja. Op dit moment is dat wel moeilijk, wel duidelijk beeld te maken hoe de kerk zou uitzien. Maar er zijn wel bepaalde noden die onmiddellijk daar staan, omdat eigenlijk er zijn die vele huizen die zijn gebombardeerd, de mensen hebben hun plaats verloren, woonplaats verloren. Er zijn enorme grote vluchtelingen, er zijn 1,5 miljoen vluchtelingen binnen zo nu 12 dagen. Dus de mensen wonen in andere plaatsen die zijn vroeger geweest. En dus de kerk moet eigenlijk die mensen bijstaan. Ja, op één kant eigenlijk, dat is zeer moeilijk voor de lokale kerk ter plaatse waar de oorlog gebeurt, omdat eigenlijk alles is geruineerd. En dat is moeilijk voor de priesters, voor de religieuze, eigenlijk die mensen bij te staan, wanneer eigenlijk die oorlogstoestanden doorgaan. Ja, maar de mensen krijgen veel steun aan de kerk en zij proberen toch gaan zoveel mogelijk. Maar ja, de kerk wordt ook soms eigenlijk verpletterd, niet noodzakelijk fysiek, maar ook door de reacties, wat we hebben daarover al gesproken. Dus ter plaatse is dat situatie is ook ingewikkeld qua de diensten. Maar ook de orthodoxe kerk wordt soms eigenlijk gezien als de kerk van Maria in het verhaal van Martha en Maria in Evangelie. En dan de katholieke kerk is een beetje als de kerk van Martha. Ja, Martha die veel zorgen maakt en die mensen steunt. En dan Maria eigenlijk veel biedt en staat bij Christus. En dat is een mooi beeld in die zin dat de orthodoxe kerk is veel bezig met gebed. Maar dat is ook zeer belangrijk. De mensen geven steun aan dat. Maar nu eigenlijk met de vluchtelingencrisis en de oorlogstoestanden zijn eigenlijk fysieke noden van de mensen. En de mensen komen ook naar de geestelijke met praktische vragen. Wat kan gedaan worden? En daar eigenlijk moet de orthodoxe kerk nog veel leren. Vooral van de katholieke kerk en van de sommige protestantse kerken, dat is ook wel waar. En die normale zorgen met de sacramenten die dat zijn, bijvoorbeeld ook als mensen die gestorven zijn, dat moeten eigenlijk de speciale diensten van de uitvaartsdienst gevierd worden in moeilijke omstandigheden. Soms de mensen hebben geen centjes daarvoor om alles te arrangeren. De kerk kan enorm veel doen. Maar ook er is een grote uitdaging voor de kerk nu in het Westen. Want er komt een grote vluchtelingenstroom hier naartoe aan de Oekraïners. En ze belanden zich eerst in Polen in een grote aantal, maar nu stilletjes ook in andere landen zoals in Duitsland. En er komen vluchtelingen ook tot België naartoe. En we hebben nu een opvangcentrum hier in Leuven, nu eigenlijk voor 80 mensen, voor 80 vluchtelingen die worden verzorgd. Ze hebben een woonplaats, ze krijgen eten. Maar dat is een oude klooster en het is ook een kapel. Ja, misschien kunnen die mensen ook soms een kerkdienst krijgen, maar we weten natuurlijk niet van welke religieuze afkomst zullen die mensen zijn. Ja, en dat moet eigenlijk ingespeld worden afhankelijk van de situatie. En dan de vluchtelingenstroom zal eigenlijk ook opgroeien. En alle Oekraïnse kerken, Grieks-katholieke, katholieke, orthodoxe, protestantse kerken moeten daarin ook inspelen. Ook in het Westen. En misschien ook soms eigenlijk andere vormen van de mensen bereiken ook kunnen gebruiken. Dus bijvoorbeeld, ik ben diaken van de orthodoxe kerk. We hebben een kapel bij ons thuis in een tuin. En we doen de online kleine diensten voor de mensen die hier zitten, maar ook in andere plaatsen zoals in Oekraïne. Dus we maken wel een contact tussen de mensen in verschillende plekken. En soms die mensen hebben geen mogelijkheid om ter plaatse een dienst te krijgen. En deze vorm was zeer belangrijk in de tijd van coronavirus, voor de laatste 2 jaren. Maar nu, dat kreeg ook een nieuwe vorm van een contact met elkaar en met God. Een steun aan elkaar. Dus dat kan eigenlijk nog verder groeien. Maar ik vermoed dat zou ook nieuwe vormen van contact, zoals almoezeniers kunnen worden, die kunnen naar verschillende plekken van vluchtelingen gaan. Ook sommige misschien activiteiten organiseren die rond de kerk zijn. En de kerk moet eigenlijk in contact blijven, ook met de lokale autoriteiten en een verstand met elkaar eigenlijk te zoeken en te vinden. Ja.
Oké, dank u wel, Victor, voor uw zeer duidelijke en uitvoerige toelichting van de situatie in Oekraïne. Wij wensen u veel sterkte, ook voor uw familie. Danken u voor uw komst. En we zullen vooral blijven bidden voor een spoedig einde van de oorlog met Rusland.
Op 18, 19 en 20 maart vindt in de basiliek van Koekelberg het eerste Belgische missiecongres plaats. Het missiecongres is een groot tweedaags familiefeest van ontmoeting en bezinning, waar katholieken uit heel België samen kijken hoe ze het geloof het beste kunnen uitdragen. De bedoeling is om de talrijke en mooie initiatieven van parochies en gemeenschappen bekend te maken en ideeën uit te wisselen. Het missiecongres wil ook ontmoetingen en gesprekken mogelijk maken. Dat is hoog nodig na de COVID-crisis. Het missiecongres is een initiatief van een groep leken uit heel België. Ook onze organisatie Kerk in Nood zal aanwezig zijn met een stand en we nodigen u van harte uit om eens langs te komen en met ons een praatje te slaan. In elk geval horen we elkaar volgende maand terug hier op Radio Maria.
Ac cum sit tu